De koers, dat zijn verhalen. Vervlogen tijden, pure nostalgie. Dat is afzien gelijk de beesten, de koers die is van ons. Maar eigenlijk... van iedereen. De koers, dat zijn verhalen over gepassioneerde mensen. Soms wat onbezonnen, vaak volgens een strak plan. Op regelmatige basis spreken we met mensen uit het milieu. Mensen met een verhaal, ervaring. We komen zaken te weten die niet in de media komen. Is er een leven naast de fiets? Wat na de koers? En wie zijn de makkers, de rivalen, de bondgenoten van de persoon in kwestie? Met andere woorden, de Big Five in het leven van... uw gastheer, Arne Temmerman. Welkom bij de koers.
Hallo en welkom bij de proloog, om met wielerjargon te blijven van de koerspodcast. We doen dit vanuit het uiterst gezellige café Surplas in de Zuiderkempen. Ik ben Arne en naast mij een man wiens accent zijn afkomst maar moeilijk kan verhullen. Dag Rembrandt.
Dag Arne.
Klaar voor een uurtje te praten over wielrennen vandaag?
Zeker,
het zal fijn. Top. Ik stel voor dat we onze allereerste gast voorstellen. We gaan het misschien doen door hem een aantal vragen te laten beantwoorden. De regels zijn eigenlijk heel simpel, Jurgen. Ik weet niet of je extra time kent of extra time koers.
Wellicht. Dat ken ik zeker en vast.
Voilà. Het is gewoon antwoorden met ja of nee. Maar in tegenstelling tot extra koers heb je geen joker. Dus, Rembrandt, over naar jou.
Jurgen. Het is gewoon ja of nee, heel duidelijk. Hè? Nathal Sterle, ik ben tijdens mijn loopbaan te lang bij Lotto gebleven.
Ja.
Mijn prestaties in de Tour en mijn palmarès zijn nooit naar waarde geschat bij het grote publiek.
Ja.
Ondanks de vele heisa en de commerciële belangen is de Tour de mooiste grote ronde op de wielerkalender.
Nee.
Ik heb het tijdrijden te laat in mijn carrière herontdekt.
Nee.
Remco Evenepoel is de volgende Belg die podium haalt in de Tour.
Ja.
Een job als ploegleider is me op het lijf geschreven.
Niet bij de profs.
Dus nee. Romain Bardet wint dit jaar de Tour de France.
Nee.
De locomotief van Morkhoven is de slechtste bijnaam ooit bedacht.
Ja.
Ondanks dat sommigen het wellicht al hebben opgemaakt uit zijn antwoorden, zit hier vandaag een man bij ons die maar liefst 14 jaar profrenner is geweest, waarvan 9 jaar bij de Lottoploeg. Een man die gedurende zijn carrière meer dan 300 keer de Sierra Nevada is opgereden. Klopt toch, hè?
Ik zou het niet weten, ja, blijkbaar.
Een man die 2 maal top 5 gereden in de Tour, maar bovenal een man die net voor de tweede keer vader is geworden. Jury van den Broek, welkom.
Dank u.
En ik zou je eerst willen proficiat wensen met het vaderschap.
Dank u wel.
Tilou, een dochter.
Ja, klopt.
Spreek je het juist uit?
Ja, klopt. Ja,
okay. Je hebt al één zoon, hè?
Eén zoon van bijna 3 jaar.
Ja, dus. Ook een schattig blond manneke. best pittig antwoorden hier net. Ook wel vrij beslist. Zoals we daarnet zeiden, we zitten eigenlijk in Café Surplas, het wielercafé van Chris van Roosbroek. Chris van Roosbroek is eigenlijk vooral bekend als persoonlijke mechanicien van Lance Armstrong, maar ook van Contador. Maar jij kent Chris ook, hè?
Ja, ik ken hem van in het begin prof werd eigenlijk. Ik ken hem eigenlijk voordien toen ik bij de jeugd wereldkampioen werd tijdrijden. Toen was hij mechanieker bij Domo Farnfried, zeg maar niet vergis. En toen was hij ook in Lissabon.
2001.
Ja, en toen zijn we een beetje aan de praat geraakt. En toen bleek dat hij van de streek was natuurlijk. Mm-hmm. Maar iedereen kent hem en iedereen had zoiets van... ja. De grote Chris van Roosbroek destijds. Dus dat was wel een hele eer om als jongere dat hij aan die fiets werkte. En dan in een later stadium kwam ik terecht in US Postal, later Discovery. En toen was hij daar mechanicien. Dus heb ik met hem daar gewerkt. En dan later in mijn carrière heb ik hem teruggehaald bij Lotto. Omdat ik toch de ploeg toch iemand aan mij vroeg iemand van ja, wie is er goed in McGinnicker en wie kunnen we vragen? En toen heb ik hem toch gevraagd en is hij toch gekomen. Dat vond ik wel een geweldige eer.
Mm-hmm. Sympathieke man ook wel.
Ja, zeker en vast.
Ja.
Rechts voor de raam, dus
zo moet ik. Ja, zeker. Hoe gaat het nu eigenlijk met u? Wat doe je nu in het dagelijkse leven? Het is al even geleden dat je gestopt bent, een tweetal jaar.
Voor mijn gezin zorgen. Ik heb zo wel een beetje sportieve uitdagingen gehad. Nu ligt dat een klein beetje, is het een klein beetje stilgevallen. Ik heb geen doelen meer voor ogen voor het moment.
Ja.
Ben je wel op zoek naar iets?
Voor het moment nog niet. Dus een beetje afwachten. Ik heb zo wat triathlon gedaan. Ik heb een keer een marathon gelopen. Dus ik zou ze nog wel eens een doel willen. Maar ik weet dat ik eruit voor moet trainen. Dus dat ga ik nog even mee wachten.
Ja, dat is het tijd.
Volg je het wielrennen ook? Heb je gezien dat je voor Sporza toch een aantal keer...
Ik probeer het zo goed mogelijk te volgen. Ze hebben nu vandaag net ook gebeld van de krant voor een beetje mijn idee over de toeren. Het is wel moeilijker, omdat je zit er niet in. Je rijdt die koersen niet, dus je volgt het niet zo van Corbijn. Maar ik probeer wel de koersen die op tv zijn te volgen. Via de krant alles te weten te komen. Dus ik vind het altijd een heel mooie sport en heel mooi om te volgen.
Ja, zeker. Zoals je daarnet al zei, je hebt sportief al een aantal dingen achter de rug na te wielrennen. Ik heb gezien, begin dit jaar heb je meer aan de Epic.
Dat was vorig jaar.
Met je broer.
Ja.
Hè?
Ja, klopt.
Zeer zwaar heb ik mij laten vertellen.
Ik vond het heel zwaar omdat... We zijn toch gewend van 3 weken te koersen, wat dat fysiek heel zwaar is. Ja. Ik heb het ook altijd met mijn mountainbiken zit heel, heel anders aan het wielrennen op de weg.
Mm-hmm.
Ik heb geen moment rust en dan mag het gewoon zo slopen, dus zo zwaar. En dat heb ik wel onderschat.
Ja. En hoe was het om dat met je broer te doen? Dat was zo'n intense ervaring, lijkt me.
Ja, dat was een beetje een gok, omdat hij heeft nooit gekoerst. Dus voor hem was het ook een beetje stresserend. Bij mij was het direct naar mijn carrière, dus ik wist dat hij een goede conditie had.
Mm-hmm.
En hij moest dan heel hard werken. Hij wou zien hoe ver hij kan geraken, laten we zeggen.
Had hij sport gedaan daarvoor? Of was hij...
Voetbal, dat wel lopen, maar nooit gefietst. Ook niet op competitieniveau. Dus voor hem was dat wel een serieuze uitdaging. En dat is eigenlijk redelijk goed gegaan. We hebben nooit ruzie gehad, dus dat is ook al veel.
Hm? Jij hebt hem dan voor meegenomen in het verhaal? Allee.
Nee, het was eigenlijk zijn idee. Als je stopt ooit, gaan we een keer normaal als Crocodile Trophy doen in Australië.
Mm-hmm.
Maar in... Hoe verder dat we over nadachten, bleek de Cape Epic toch veel mooier te zijn en zijn we daarvoor gegaan.
Ja.
En dit jaar heb je een marathon op je naam staan in Düsseldorf.
Ja.
Hoe is dat gaan verlopen?
Goed tot kilometer 7,28 en toen was het een pijnlijke belevenis. Ja. Je hoort er heel veel verhalen van en je denkt, en dat verliep allemaal goed tot 7,28 en toen kreeg ik het wel heel moeilijk.
Ja.
En nadien gewoon echt ingestort, dat ik echt zo kapot was. Ik heb nooit zoveel pijn gehad op de fiets, like dan, maar weet je, je zit er niet gewoon, dus dat is een heel andere inspanning, andere spieren. Ja. Dus. Ja. Maar ik vond het echt wel, ik heb gezegd van nooit meer, maar eigenlijk een dag nadien had ik zoiets van, misschien ooit toch nog eens eentje.
En hoe was het eigenlijk om het te doen met de knie? Want die is
daar heb ik eigenlijk totaal geen last van gehad. Dus, want ik heb Tom Glas direct nadien een bericht gestuurd en gezegd van, kijk, zie, het loopt wel.
Ja.
Dus ja.
Als je het zelf voelt, kan er veel. Hè.
Als je het goed aanpakt, denk ik, en niet te snel gaat.
Oké. Ja, we zijn natuurlijk om over uw wielercarrière te praten. Neem ons eens even mee naar het begin van uw loopbaan. Je hebt daar net al even vermeld. Je won nog tijdens je juniorperiode, won je zelfs sprints.
Mm-hmm. Welk jaar zitten we nu?
2001.
2001, ja.
Dat was, ik heb nog uw BK tijdrijden, uw wachtenbeken zien rijden voor Quickstep Sweet Paradise.
Klopt.
Ja.
Zien rijden, live.
Ja. Roelandster daar dan ook, denk ik, in de ploeg? Of was
dat zou kunnen. Of was hij een junior toen?
Dat was toen ook een tijdrijder. Hoe was dat dan eigenlijk, die juniorencategorie, dat tijdrijden dan ontdekte, die WK-titel in Lissabon?
Ja, weet je, bij de jeugd kunnen ze een beetje van alles, heb ik altijd al gezegd, en dan moet ook een beetje van alles proberen. Maar mijn eerste jaar junior mocht ik mee naar het WK in Plouay.
Mm-hmm.
En ik denk dat ik 12e, 13e was. En toen zei de bondscoach direct naar Damon, kijk, volgend jaar, we gaan echt een jaar met u werken en we gaan echt gaan voor dat WK, voor de overwinning.
Mm-hmm.
En deze stadium geloof ik daar niet echt in, maar later en later begon ik er wel echt in te geloven. En dankzij eigenlijk het vertrouwen van de bondscoach, dat ik een jaar eigenlijk de kans kreeg om toch voor te bereiden, mm-hmm. is me dan toch gelukt. En ja, ik denk dat dat wel een beetje de opstap is geweest en de bekendheid internationaal.
Ja. Heb je daarvoor al het idee om prof te worden of is dat echt gewoon gegroeid tijdens de...
Het is eigenlijk gegroeid en dat komt stap voor stap. En dan, bij mij was het wielrennen in het begin iets plezierig en amuseren en we zien wel wat er van komt.
Ja, bij heel veel jonge wielrenners nu, denk ik wel dat degenen die er nu instappen, of die meegenomen worden in de jeugd, hoe heet dat?
De
jeugdploeg. Die gaan daar vol ambitie op en dat is echt...
Hun leven al
geworden. Dat is hun leven en die zeggen van kijk, binnen een aantal, x aantal jaar wil ik de prof zijn en wil ik in het profteam eigenlijk geraken.
Ja, maar ik vind het gevaar daarin is dat je beu bent tegen het moet beginnen. En je ziet dat in het voetbal ook. Ja. Jongeren die in het voetbal eigenlijk hoog spelen van jongs af aan, die worden zo hard begeleid als een prof bijna. En tegen het zover is, zijn die mannen zo beu dat ze gewoon geen goesting meer hebben.
Push dan of?
Ja, de ouders.
Ik denk dat wel, ja. Ik denk dat gewoon het plezier moet blijven en we zien wat er van komt. En
dat was zo bij jou en niet in die tijd?
Ja, weet je, mijn ouders totaal niks van koers af kennen, dus die lieten mij gewoon doen en dat was misschien mijn geluk wel.
Mm-hmm. Ja.
En dan word je uiteindelijk prof en dan ook bij US Postal, een ploeg die toch wel vrij hoog staat aangeschreven, George Hinkepier, Lance Armstrong. Hoe was het om als jonge kerel in zo'n ploeg terecht te komen? Jonge Kempen?
Dat was eigenlijk een droom die uitkwam, omdat je ziet die trein dan eigenlijk rijden in de Tour de France met de gele trui en dan denk je, goh ja. En dan plots krijg je ineens een telefoon, dat je totaal niet verwacht. En dan zeg je, ja, Dirk de Mol. En dan denk je, oei. Wat moet hij van mij hebben? En dan kwam de contact eigenlijk stilaan een beetje. En die interesse was er heel snel in het seizoen toen. Mm-hmm. En toen mocht ik gewoon praten met Johan Brunel. En dat was voor mij en mijn vader zus van, oei, wat nu? Ja, mijn vader kende niks van koers. We zijn gewoon familie, dus dat was voor ons iets van, ja, direct in die grote wereld komen.
Toen mm-hmm. dat je iemand had waar je terecht kon? Of?
Ja, we puur wij met tweeën en we zien wel. En dat was voor ons iets van, ja... Ik denk voor iedereen in die tijd dat je daar moet rijden, was een droom die uitkwam.
Ja. Ja, bonus dat ook dan zoiets, dat eerste trainingskamp, dat was dan ook die ogen die gewoon wijd open gaan van al de dingen die er rond...
Ik weet nog dat ik naar Ginder moest naar Amerika, ik had nog nooit niet gevlogen. Ik moest dan ineens alleen naar Amerika vliegen, dat was al een belevenis op zich.
Ja.
En dan stond ik rond het hotel te wachten op die eerste training. Ik denk dat Lens toen thuis geslapen had, of ik had hij niet gezien s'morgens. Dus hij kwam eraan gefietst en ik zat met mijn baas gewoon te wachten als iedereen. Ik schoof gewoon onderuit met mijn klikpedaal zo. Ik viel bijna en ik moest dan lachen van jongen, niet te veel stress. En dat was voor mij iets van ja.
Hij stond er meteen wel gerust dan.
Ja, dus dat was altijd vriendelijk, behulpzaam voor iedereen. En dat vond ik zo simpel, alleen zo leuk aan hem.
Ja.
Ik ken dat de buitenwereld was een arrogante, maar op zich als ploegmaat en als mens was hij echt een aangename man.
Ja. En dat was dus een select groepje binnen de ploeg of was hij echt toegankelijk voor iedereen?
Toegankelijk voor iedereen. Die kwam naast iedereen zitten aan tafel, die babbelde met iedereen en dat maakte het zo leuk in de ploeg.
Ja.
Dat er geen onderscheid, alleen je voelde toch geen onderscheid.
Ja. Ja, ja.
En hoe waren dan de eerste koersen voor uw spoel? Liep dat vrij vlot of?
Eigenlijk wel, omdat ik zat in de groep van de man die de Tour reed altijd.
Mm-hmm.
En die jongens sleepten mij echt mee en die stelden mij gerust, die geliepen mij en dat was voor mij wel een serieuze geruststelling altijd.
Mm-hmm.
Dat je niet zo de stress had van alles moet hier, ik moet me bewijzen en die mannen die zeiden van nu rustig aan, uw tijd komt nog en allee. Ik ken die verhalen van die jonge gast met altijd bidons gaan halen en die moet dit en dat. Maar er waren bepaalde koersen die mannen van mij drinken gingen halen. En dan zei ze van, probeer jij gewoon te finishen en dan word je sterker van, wij doen de rest wel.
Super, hè?
En dat is eigenlijk iets van dat je denkt van, ja, die man heeft me 5 keer een Tour gewonnen en die gaat bidons halen voor mij, ik moet dat niet doen.
Ja.
Dus dat zijn gewoon ervaringen waar dat de dag van vandaag nog heel weinig zijn, denk ik.
Ja. En zat je toen al met het idee om echt rondrenner te worden? Of was dat eerder nog zo? Ik ga wel zien wat dat er...
Nee, want ik reed toen eigenlijk Kuurne, het Nieuwsblad. Ik denk dat ze mij bewust overal een beetje de koersen lieten rijden. Om te ontdekken van wat kan die eigenlijk.
Ja.
Want ze hebben daarnet ook gevraagd van de late tijdrijden ontdekt. Maar ik denk eigenlijk, als je terugziet naar mijn eerste jaar als prof, reed ik ook al degelijke tijdritten. Waarbij derde in de Ronde van België, denk ik, 11 in Romandie. Dus, maar het grote publiek heeft eigenlijk nog niet gemerkt.
Ja.
Maar daar wel. En ik denk dat ze toen al wel wisten in wat richting het zou uitrollen.
Ja, oké. Dan na een drietal jaar, denk ik, stap je over naar, naar Lotto.
Mm-hmm. Klopt.
En dan in 2008 eigenlijk is het eerste jaar dat je eigenlijk je de voet zet naast de grote rondrenners, dat is de Giro.
Ja.
Dan word je zevende. Hoe was die Giro? Hoe was dat ontdekking, die ontdekking als klassementsrenner?
Dat is eigenlijk het jaar ervoor gebeurd. Omdat, ik mocht toen mijn eerste keer bij Lotto naar de Giro gaan. En ik had zoiets van, ja, ik ben rondrenner. Ik kan dat goed doen, maar gewoon met training niet dat deden. Mm-hmm. Dus ik dacht van, ik ben klaar. En dat was één grote fiasco. Bergop, ik kon gewoon echt niet volgen. En ik zat te spartelen in de groepen van de sprinters. En ik denk de laatste week was er een tijdrit. En die reed nog redelijk goed eigenlijk. Mm-hmm. En dan zit de Italiaanse ploegleider van, ja, kijk, ze zijn een rondrenner. Ah, kijk ze naar me, ik zeg, ja. Dus, ik zeg, ze zijn met mij aan het lachen of zo, want ja. Ja, ja.
Ik heb mij getraind in
ja. Maar ze nee, ja. Je moet in het buitenland gewoon echt in de bergen trainen.
Ja.
Op je gewicht letten en echt iets aan doen en dan komt dat goed. Ik weet nog goed dat we toen naar huis vlogen en kwam met mijn vader in, die kwam halen van de luchthaven. En ik zeg tegen hem, ja, kijk, dat werd het tegen mij gezegd, maar ja. Weet je dat niet, hè? Mm-hmm. En toen is eigenlijk besluit genomen om naar het buitenland te verhuizen. Maar ik woonde toen nog thuis, dus ik zei ook van, wat heb ik te verliezen? Niks eigenlijk.
Ja.
En nadien ben ik dan in Italië gaan wonen. Daar in de winter echt goed getraind. En van die eerste koersen ging ik bergop met de beste mee. En ja, daar werd ik 7 in Giro.
Ja. Ja. En ook als je dan kijkt, de renners die voor u eindigen, zijn later allemaal Emanuele Sella, Dennis Menchov, Pellizzotti, Marcio Brusegin, prachtige naam trouwens, Ricardo Rico en dan Contador die won. Mm-hmm. Heb je achteraf dan zo niks van als je die erelijst ziet, of die uitslag ziet van Toema?
Ja, want dan moeten alle koersen gaan afgaan en overleggen en zeggen, ja, delen. Ja, dat is iets weten, die koers is gereden en worden ze er niet geweest, had de koers misschien niet anders geweest, je weet het niet. Maar dat is zo moeilijk om terug te gaan altijd natuurlijk.
Ja. Ja. Dat blijft wel fenomenaal. En dan een jaar later ga je naar de Tour. Mm-hmm. Was dat binnen de ploeg al van, oké, we gaan met stappenplan werken, eerst Giro, dan Tour? Of?
Ik wil eerst teruggaan. Je verhuisde naar Italië om dan daarin om die grote rondes te of de Giro te rijden. Hè? Of,
ja, nee, om puur echt bergop te kunnen trainen en goed weer te kunnen trainen.
Maar je had thuis een thuissituatie of was dat nog volledig?
Nee, ik woonde gewoon nog thuis, dus ik was toen 23 jaar of zoiets.
23 jaar.
Ja, dus ik had eigenlijk niks te verliezen, dus voor mij was zoiets van ja.
En thuis achterlaten. Dus ja, je hebt niets te verliezen, maar je hebt altijd wel een thuis dat je moet achterlaten.
Ja, maar ja, je kunt altijd wel terugkomen. Hè. Dus het is niet echt ver weg wordt, dus je stapt de vlieger op en je wordt thuis. Dus, het was altijd voor periodes dat ik daar was en dan ging ik even naar huis. Dus. Ja,
hoe lang waren die periodes dan dat je daar?
Een week of 2, 3 en dan ging ik naar huis even. En, allee, het waren altijd zo korte periodes.
Mm-hmm. Wat is zo'n opoffering dat heel veel renners voorstaan en uiteindelijk toch niet maken? Ik denk dat je zeker op die tijd ook wel een van de eerste was.
Ja, maar ik heb nog jongeren die ik ken en ik ook zeg van, kijk, investeer eerst in dat. Mm-hmm. En zie dan later dat je dus gewoon een auto of dit of dat hebt. Maar probeer het eerst alles in te investeren en zie je verder geraakt. En dat is misschien een probleem. Dat ze willen allemaal een mooie auto of dit of dat, maar dat was bij mij niet het geval. Ik weet nog dat mijn boekhouder destijds met een bureau liep en zei van, ja, je moet wel eens iets gaan doen, want het gaat ook niks over van die verdiensten. En toen heb ik gezegd van, ja, kijk, ik investeer alles in mijn carrière en we zien wel.
Ja, dus zo was het dan, dat je in plaats van een mooie auto...
Ik betaalde, ik ging in Italië wonen, stages, bergop trainen, alles.
Vliegtuigtickets.
Ja, dus daarom, dus alles om goed te worden.
In functie van het wil, ja.
Dus eigenlijk van mijn salarisschool ben ik dan niks meer over.
Ja.
En trainde je daar dan met geroutineerde profs of was dat vooral?
Dario Cioni, die woonde daar toen. Ja. Het was eigenlijk een appartement dat ik van hem huurde.
Ja,
okay. Dus die hebben me redelijk sterk gemaakt toen.
Ja, ja. Die heb ik nog later bij Lotto gereden. Ja. Okay. En dan een jaar later naar de Tour, onder de vleugels van Kendall Evans. Pint daar in die ploegentijdrit, die golfpartij?
Ja, ik heb van de week... wanneer was hij op het programma Ruben van Gucht?
Ja.
Het was het verhaal van Evans dat hij vertelde van die Tour met Lotto. Mm-hmm. En toen moest ik eraan terugdenken, het was dan echt een chaotische Tour met hem.
Ja.
Op zich, ik ging als knecht van hem naar daar en hij was totaal... Hij was wel goed, maar ik weet niet wat er aan de hand was met hem, maar... Ja, ik denk dat er iets... Ik weet het niet. Mm. Want het meest dat bergop ging, was hij gelost. Dus er was ene paniek binnen de ploeg toen. Ik was altijd mee voorop. Mm-hmm. Ja, dat was bij hem het moeilijke, denk ik, toen. Mm.
En hoe was hij dan tegenover u? Want hij is dan de oudere en ziet toch dat hij...
Tegenover de renners had hij geen problemen. Ik denk dat eerder met hogerop dat hij een beetje in de clinch lag, denk ik. Mm-hmm. In verband met zijn contract, ik weet het niet. Mm-hmm. Want het jaar erop ging hij naar BMC. Ik denk dat er toen al die aanbieding was en dat hij zo'n beetje mm-hmm. niet wist waar naartoe gaan.
Ja.
Want op zich, ik had met hem de voorbereiding gedaan. Ik was met hem op hoogtestage geweest, dus hij wist wel dat ik in orde was.
Mm-hmm.
En ik ging met de bedoelingen daar om hem te helpen, want dat had ik in de Dauphiné ook gedaan. Mm-hmm. En dat deed ik wel graag.
Ja.
Maar dan bleek ja, dat hij... Dat rollen ineens omgedraaid waren.
Ja, ja. En was dat dan de eerste tour? Qua beleving, die druk, het is zoiets totaal anders dan de Giro.
Ja, dat kun je met niks vergelijken. En voor mij, die tour was eigenlijk plezant, omdat niks moest. Ik kon elke dag in ontsnapping gaan in de bergritten. Dat was voor mij echt plezant, want elke bergrit was ik mee voorop.
Mm-hmm.
Dus dat was gewoon koersen zonder druk en gewoon erin buiken en zien wel. Dus dat was wel plezant eigenlijk.
Is daar dan het idee ontspreuten van oké, de Tour, dat wordt mijn wedstrijd? Of
was... ja, omdat bergop was ik echt goed altijd. En dan de voorlaatste rit was toen aankomst op de Mont Ventoux.
Mm-hmm.
En toen heb ik gezegd van ja, kijk, ik ga zo'n dag niet in ontsnappingen. En ik ga zien van, wat kan ik met de echte groei. En toen bleek dat ik eigenlijk tot aan de finish ben aan met de groei mee kon. En toen wist ik van ja, kijk, volgende keer ga ik voor het klassement gaan. En de ploeg hoorde toen ook van mij, dus... Dat was het idee ontstaan om echt alles op het toer te spitsen.
Ja, oké. Ja, dan een jaar later, meteen die derde plaats, weer toen 12 om de vierde plaats. Maar welke toer had je dan eigenlijk de beste benen? Bijvoorbeeld Johan Bruneel zegt van nee, 2011 mm-hmm. was eigenlijk de toer dat van de broek.
Had dat was mijn winnen. Beste gevoel ooit.
Ja, had mm-hmm. kunnen winnen.
Ja.
Tot de, ja, die fatale valpartij.
Dat bericht stuurde mij nadien en dan begin je wel na te denken. Zei de jury, als iemand als hem dat zegt, dan...
Ja. En als we eens gelijk kunnen hebben.
Ik denk het wel.
Ja.
Dat is natuurlijk jammer en met die dingen ben ik op het grote publiek altijd afgerekend met die valpartij, maar dat kun je gewoon niet aan doen. Maar het is gewoon, zoals je nu ziet, Dumoulin in de Giro ook. Die valt en iedereen heeft er sympathie voor al garmen. En destijds als Belg vielde, en heel België zat op een kop van oog, ja, doe het zelf en dit en dat. En denkt ook van ja, wat is het verschil? Die valt ook, ik ook, ja.
Was dat iets dat je makkelijk van jou kon afzetten? Of?
In het begin niet, maar op een duur leren dat wel. En dan denk ik ook van ja, kijk. Ik weet wat de ploeg van mij verlangt. Ik weet dat ik altijd goed ben en dat ik mijn werk doe. En wat de rest denkt, ja, dan moet ik gewoon even achterwege laten. Het is niet altijd gemakkelijk, maar dat hoort er eenmaal bij, denk ik.
Ja. En heb je dan makkelijk die knop kunnen omdraaien om een jaar later er volop opnieuw voor te gaan? Of was het dan even thuiskomen en zeggen, miljard is toch wel een gemiste kans?
Tijdens een tour zitten we wel gefrustreerd thuis. En ik heb toen toegewerkt aan de Vuelta, wat ik toen 7e of 8e werd ook.
Mm-hmm.
Dus dat was voor mij een kleine revanche, kun je niet noemen. Maar te zeggen van ja, kijk, ik was echt wel goed. En het jaar erop was voor mij echt al de bevestiging. Want iedereen dacht 2010, het is een beetje een toevalstreffer en we zullen wel zien.
Mm-hmm.
Maar dan 12 liet ik toch zien van ja, kijk, ik kan het toch.
Ja.
Hoe lang duurt dat zo een tegenvaller hebben om dan terug mentaal er terug te staan?
Het is te zien hoe zwaar die tegenvaller is, maar soms zijn ze een paar dagen. En dan, meestal als je een valpartij hebt en je kunt op de fiets terugstappen, dan kun je die knop omdraaien en zijn je dan voert.
Ja, en ook als de media daar ja, een bepaalde visie over heeft en dat dan eigenlijk ook... Ja,
ja, iedereen heeft een beetje zijn idee en iedereen denkt dat hij het weet. Dat is altijd zoiets. Hè. Dat is,
ja,
als de Belgen morgen voetballen en ze verliezen, dan kan iedereen ook de beste trainer zijn.
Dat is de slechtste ploeg ooit.
Hè. Dus ja, als ze morgen al winnen, dan ja.
Dat is waar.
Hè. Maar natuurlijk...
Als je dat weet, dan kan je daar niet verder. Maar waren er toen ook renners die daar lastig mee hadden?
Er zullen er altijd wel zijn, denk ik.
In jouw omgeving, dat je toen had, dan... Amai, dat duurt wel lang, denk ik, dat dit... Ik weet niet.
Niet dat ik weet eigenlijk.
Ja.
Maar ik had toen wel sinds 2010 heb ik toen wel met een mental coach gewerkt, dus dat was wel voor mij een hulp.
Oké. Okay. Dus. En wat deed hij dan juist?
Ja, nee, bij mij is dat gekomen omdat in 2010, ik kreeg toen eigenlijk heel België ineens over mij in een tour, wat je niet verwacht. Mm-hmm. Ik had nooit mediatraining gehad of wat dan ook.
Ja.
Dus al die pers rond u, heel de wereldpers staat er.
Je krijgt elke keer een mediatraining.
Het is erom. En daar is dan een beeld van mij geschetst, wat dan niet zo goed was. En ik heb toen nog een van de VRT al mijn interviews gekregen. En mensen zeggen ook van, kijk er nu zelf eens naar. En dan heb je zelf al gezegd van, oei.
Ja.
En toen ben ik ook hulp gaan zoeken. Hulp. En dan ga je ook thuis komt van een tour. Voordien kende niemand u. Na 3 weken is er overal gekend. Mm-hmm. En dat was in het begin moeilijk om mee om te gaan. En toen heb ik al gezegd van, ik wil er wel hulp bij. En sindsdien heb ik altijd met een mental coach gewerkt.
Ja.
En die mensen kunnen je wel bij helpen met zo'n dingen. Natuurlijk, omdat de media toe was het al te laat.
Ik wil er echt wat dieper op ingaan. Wat doen die dan juist? Dat is echt sessies van 1-op-1.
Ja.
Die dan, tips geven hoe je bepaalde vragen moet antwoorden? Of bepaalde...
Ja, met bepaalde trucjes om vragen goed te beantwoorden. Ja. Hoe dat je overkomt, ook met tegenslagen leren omgaan. Ja. In mijn val in 2011 heb ik... klein beetje probleem gehad nadien om bergaf te rijden, maar die val is in de afdaling gebeurd en ik wist alles nog. Dus ze hebben zo'n beetje een techniek gedaan om die valpartij een beetje te vergeten. Mm-hmm. Om terug te durven dalen in de regen en zo. Dus
ja.
Dat zou wel goed hulp vinden, denk ik.
Ja.
Zijn er ook privé dingen die daar aan bod komen? Ik vermoed van wel.
Dus ze zien.
Eerder echt puur op.
Ja, het zijn vooral mental coaches die bezig zijn met de sport. Dus op zich, dat is het belangrijkste op dit moment.
Mm. Omdat het is wel een hot item. Enkele weken geleden hoorde ik een podcast met Louis Vervaken.
Mm-hmm.
Die heeft opgevangen. En Louise daarin ook van uren is mentaal zo'n harde sport. Ook Jasper Stuyven nu, die zegt van het is gewoon ieder voor zich in het uren. En ook het mentale aspect wordt nog steeds onderbelicht. En ik denk dat je dat misschien wel kan beamen, dat het mentale aspect wel minstens even belangrijk.
Ja, maar...
Ieder voor zich, is dat zo? Dat ieder voor
ja, maar dat is in de gewone wereld ook. Hè. Ja. Ik ondervind dat nu, als je gestopt bent. Als je iedereen denkt, ja, dat is het, ieder voor zich. Maar als je morgen moet gaan werken, dan is ook ieder voor zich. Hè. Ja. Niemand gewoon een baan afgeven aan iemand anders. Hè.
Ja,
ja oké, okay, maar ik ben in de gewone werkwereld of de gewone wereld. Mm-hmm. Maar ik vind het ook soms frappant om te horen dat er heel weinig plaats is voor vriendschap in het peloton. En dat is iets dat je bijvoorbeeld in het gewone werkleven al sneller...
Mm-hmm. Maar dat is de laatste jaren wel... toen ik in het begin prof werd, toen was dat nog wel enorm, die vriendschap. En dat is met de jaren wel weggegaan, dat klopt allemaal. Mm-hmm. Ah, ja. Dat is misschien ook omdat het veel internationaal is, ik weet het niet.
Mm-hmm. En ook hoe vergelijk je dan nu het Quickstep op dit moment? Dat is heel veel winnaars in de tijd van John Leukemans en Pieter van Pieter. Die spraken daar allemaal op dezelfde manier over. Dat ze eigenlijk allemaal zeiden van... het is wel ieder voor zich, maar... Als je dan naar Quickstep kijkt, dat zijn mannen die elkaar ook wel gunnen om die sprint aan te zetten.
Nou, dat is ook iets van hoger hand, denk ik. Hoe dat je renners, moet ik zeggen, beloont, laten we zeggen.
Beloond, ja.
En als je een knecht zijn werk doet en je beloont die op een nieuw contract, gaat hij dat de volgende keer eens zo hard doen.
Dus het management zit er eigenlijk aan.
Maar als je de volgende keer die knecht zo een beetje zoiets zet van, ja, wacht, ga maar tot laatst voorbij te tekenen, dan gaat hij de volgende keer ook zeggen van, ja, maar oh. Ze denken niet ook maar op het einde van mij, dus in de koers. Ik ga een beetje inhouden, ik ga ook aan mezelf denken.
Misschien krijg je die mannen van het management ook wel mental coaching dan. Om daar...
Ja, gewoon een goede visie en de feeling, denk ik, dat vooral.
Ja. Ja. Voilà.
Hoe dat je een groep moet begeleiden en eigenlijk een groep tot een geheel moet maken.
Ja. Zo is het ook, hè,
denk ik. Ja, maar ja.
Ja.
Wordt er in het uren momenteel genoeg aandacht geschonken aan het mentale? Bijvoorbeeld die mental coaching, is dat in iedere ploeg al voorhanden?
Dat weet ik eigenlijk niet, maar ik denk dat dat is lang een taboe geweest, denk ik. Terwijl de andere sporten al veel langer mee bezig waren, bleef de koersen nog een beetje van, oh ja, we fietsen en de rest hoort er niet bij.
Sport is
ja,
die toch wel vreemd, keihard nodig,
ja,
denk ik.
Maar ja, ik stel die vraag nu ook na de carrière, van er wordt ook weinig aandacht aan besteed aan het mentale aspect van mannen die stoppen.
Mm-hmm.
Dat wordt ook zo te jou stoppen, ja, dat heb je bedenkt. Het trekt uw plan.
Ja. Ja,
terwijl het daar ook begeleiding moet zijn, vind ik. Voilà. Tijdens en na ook.
Ja, er zijn een aantal voorbeelden waar wat dat heel goed is gedaan. Maar dat komt meestal van de renner zelf, die daar eigenlijk goed over nagedacht heeft.
Mm-hmm.
Dat is een heleboel die ergens in een zwart gat terecht.
Ja, klopt.
Wielrennen is dan een groot deel van hun leven geweest voor 15, 20 jaar. Mm-hmm. En dan in de gewone wereld komen en denken van, wat kan ik nu eigenlijk?
Ja, dat is erom.
En dan ineens heel veel thuiskomen, denk ik. De vrouw, dat dat niet gewoon is. Ook de relatie onder spanning komt.
Ja, iemand die een aantal thuis in de zetel zit en die weet wat moet doen. En
ja.
Ja.
Want als je dat uitlegt aan de gewone man, die verstaan dat ook niet. Mm-hmm. Als je zegt van ja, dat is moeilijk voor je weg te vinden. Ja, mm-hmm. Ik ben naadschool.
Je gaat toch gewoon gaan werken?
Ah, ja, dat is dat, maar...
En je doet je ding wat je wilt doen enzovoort.
Ik heb al wat gezegd, als je op 5, 6, 7, 38 ergens wil solliciteren.
Ja, of nog erger, heb toch goed je boterham verdiend en dat is dan?
Ja, ja.
Dan werkt het natuurlijk.
Nee, het is erom, maar je 7, 38 zijn, dan is het leven nog lang. Van thuis in de zetel, de krant te lezen en de koffie te drinken.
Ja. Denk je dat er gewoon meer aandacht moet zijn voor zo'n... Voor
ik denk dat wel, ja.
Sportwereld, ja.
Maar tijdens de carrière ook en nadien ook gewoon.
Ja. Ja.
Want koersen is heel lang blijven hangen, zo van... Trainen, rusten en de rest.
Ja.
In mijn kop hoog, ja. Je moet zoveel niet nadenken. Maar ja, zo werken natuurlijk niet. Nee. Zeker de dag vandaag niet. Met al de social media er rond en noem maar op. Nee. Zeker als je 2, 3, 24 bent en je krijgt er een beetje over je dak.
Ja,
het is moeilijk om mee om te gaan. Hè?
Om daar mee om te gaan. Ja.
Zijn er oplossingen klaar om dat mentale een beetje meer te belichten? Bijvoorbeeld ook misschien ja, van zodra je 3, 34 bent, dat er vanuit de ploeg ook al een soort van programma wordt.
Een trainingsprogramma.
Ja, van de federatie of zoiets, ja, misschien wel. Ja.
Ja. Van de federatie, en dat is dan UCI of nee?
Ja, of de Nationale Federatie.
Oké, Nationale Federatie.
De Wielerbond eigenlijk.
De Wielerbond,
ja. Die gaan
ja. De Big Five of wat? Of,
De Big Five.
Zitten we daar al?
Ik was even volledig van het mentale...
Ja, was even weg. Ja, was even...
Ik vind dat wel een zeer interessant topic. En de awareness of de bewustwording van de evolutie van vroeger dat toen verliep. En hoe dat het in jouw tijd verliep. En hoe dat het in de toekomst zal verlopen. En als je nu zegt, er is noodzaak aan om sportmensen te begeleiden.
Mm-hmm.
Voor het latere leven, maar ook op het moment zelf. Zie ik daar wel een
ja, maar dus het is niet de eerste. Ja, maar het is niet de eerste exporter die ontspoort, bij wijze van spreken. Hè. Je ziet het in de voetbal, je ziet het overal. Hè.
Ja, voilà.
En niet alleen, sport, niet alleen na de carrière, maar ook tijdens.
Ja.
Je hebt trouwens ook heel veel live coaching gehad. Het is al een redelijk hot beroep de laatste jaren, maar die zich specifiek focussen op sportcoaching. Is dat iets dat zo mensen zouden kunnen doen? Want ik weet eigenlijk niet goed of dat die sportcoaching dat betrekking heeft. Volgens mij had dat meer over het team kunnen...
Ik ben nu in andere carrière nog altijd blijven gaan naar de mental coach. Om een beetje
mental coaching,
het leven nadien ook te begeleiden. Dat vond ik wel interessant.
Ja. Ja. Dat is een kleine oproep eigenlijk ook. Ja.
Ja.
Wie zijn de makkers, de rivalen, de bondgenoten van de persoon in kwestie? Met andere woorden, de Big Five in het leven van...
Tijd voor een vaste rubriek in deze podcast. Die heet de Big Five. Dat komt eigenlijk een beetje uit de voorliefde die Rembrandt en ik hebben voor dieren. De Big Five. Kan je ze opnoemen, Jurgen? Nee? Nee, mocht niet afkijken. Het is eigenlijk de bedoeling dat we de dieren... die hebben zijn specifieke eigenschappen. En het is eigenlijk de bedoeling om die te reflecteren naar jouw wielercarrière en bepaalde wielrenners daarmee te associëren.
Oh, de eerste past al, denk ik.
We beginnen bij de olifant. Ja. Ja, dat is een mentaal sterk dier, olifant of wel, zoals we ook wel eens zeggen. Wie was zo'n wielrenner of iemand uit de entourage die echt mentaal super sterk was, die je bent tegengekomen gedurende je carrière en hij zegt van...
Armstrong.
Armstrong.
Ja. Je mag ook jezelf kiezen, hè? Bij de komende Big Five,
dat
mag het.
Ja, maar dat die...
Armstrong, ja.
Kan je daar een voorbeeld van geven dat je zegt van...
Ja, maar gewoon tijdens zijn carrière. Hij was bij wijze van spreken de meest gehate renner in het peloton. In Frankrijk en toch ging hij daar met plezier even winnen.
Ja.
Dat moet er eigenlijk... Als je alle duels op rijdt, ik weet niet hoeveel volk er toen stond, maar iedereen boer op de rug, dan moet je toch wel serieus fel hebben.
Met die bommel.
Ik ben daar redelijk uitgescholden geweest op Twitter en de rubrieken in de krant en zo, maar dat is nou een groot verschil natuurlijk.
Ja. En hoe kwam dat mentale? Kwam dat dan ook, is dat iets dat tussen de ploegmaats ook leefde? Of dat je zegt van oké, okay, in die tijd als hij volledig werd verafgoed?
Ik denk dat iemand ermee geboren is met zoiets. Dat kun je niet trainen. Sommige mensen hebben echt zoiets van... Die zijn gewoon geboren, keihard en die kunnen echt gewoon...
Geboren met een dik vel.
Ja.
Olifantvel, ja. Dat is ergens ook wel een stukje opvoeding, denk ik.
Ja, en hoe je leven verlopen is volgens mij. De meeste van die mannen hoort een heel moeilijke jeugd gehad. Ik denk zoals hem geen zijn vader niet gekend is, allemaal van die dingen. Dus dat maakt je wel hard natuurlijk.
Ja, voilà, voilà.
Oké. Dan gaan we over naar de leeuw, een vierdier. Wie was zo de meest ijdele renner die je bent tegengekomen? Ik denk dat nu wel een paar ga ik kunnen opnoemen. Maar,
renner die zijn manen wat tonen.
Ja.
In die geval.
Ketel zeker?
Ja. Ook in de ploeg gezeten? Of?
Ja. Ja.
Dat is zo'n voorbeeld. Dat
Kleine anekdote misschien?
Oh nee, ik kan geen anekdotes van ons, maar ja, die komen altijd wel over van heel fier en dat mag natuurlijk. Hè.
Ja, natuurlijk. Ja.
En wielrenners zijn ook vier sporters. Hè?
Sommigen toch? Hè?
Ja, de meeste toch wel. Dat verzorgt ervoor. Ja,
dat komt altijd voor de media, je komt in het publiek, dus je moet wel een beetje. Hè.
Ben jij er?
Ik heb,
soms wel.
Ja.
Thuis niet.
Ik heb nog geen wielrenner gezien met een blonde kam en dan. Of een blonde kam. En zoals in de voetbal eigenlijk niet.
Ja, maar ja, dat zijn nog vier man, hè. Dus die zijn ook een beetje.
In de voetbal, ja. Maar dat is nog een trapje hoger.
Ja, dus dat is.
Ik wel. Ja.
Oké, dan gaan we over naar de buffel, een kuddedier. Wie was zo'n renner bijvoorbeeld die zich tijdens zijn carrière of volledig in dienst stelde van de ploeg? Wie was de meest volgzame, dat je 100% op kon rekenen?
Meest betrouwbare.
Meest betrouwbare.
God, dat zijn er altijd wel. Binnen de ploeg zelf? Of?
Was er iemand bijvoorbeeld voor jou toen hij in de topjaren zat die voor jou
Mario
door een vuur ging? Ja. Die woonde hier recht over trouwens.
Ja. Dat was wel iemand waar je altijd kon op rekenen, die altijd kon helpen, tips geven en zo. Dus.
Ja. Ja. Okay. Je hebt ook wel zo'n renners nodig, denk ik, in je carrière.
Als jonge gast en gesteld voor een uitdaging, laten we zeggen, dan heb je wel nodig. Iemand die met meer ervaring een beetje rustig kan houden en een beetje de weg kan wijzen.
Ja.
Maar je altijd wel iets kunt aanvragen en dan kunt op terugvallen.
Ja, ook voor het mentale.
Ja, zeker en vast.
Oké. Ja, het luipaard.
Luipaard.
De snelste renner is een beetje voor de hand.
Beste snelste renner in jouw carrière.
Cavendish zeker?
Ja, toch?
Wie?
Cavendish.
Sorry, dat is wel heel bescheiden. Kevin.
Ja, ik ben er echt aan het denken van... Maar die werd toch bestempeld als echt wel...
Ja, je hebt toch wel live kunnen meemaken natuurlijk.
Mm-hmm.
Ja.
Natuurlijk, nu hebben we wel verschillende. Hè. Groenewegen is nu serieus snel.
Ja.
Maar ik weet niet, Groenewegen en Kevin die zijn in hun topjaren samen, maar...
Ja.
Dat is moeilijk vergelijken.
Er zijn meerdere paarden op de wereld.
No. Ja. We zijn een redelijke snelle mannen.
Voilà.
Ja, het laatste de neus horen en dat lag natuurlijk voor de hand welke eigenschappen dat die.
Ja, dat hebben we toch wel in voorbereiding op wat lachmomenten hebben gehad. Ja, iedereen weet dat de neus horen tot wel 100 liter per dag en 10 kilo kan eten per dag. En 100 liter kan drinken en 110 kilo eten per dag. Ja, iedereen weet dat uiteraard. Oké, maar we vonden eigenlijk niets dat erbij paste, maar goed, dat er zijn. Wie was volgens jou de grootste levensgenieter, de bon vivant van het peloton in jouw carrière, in jouw loopbaan?
Dat is een moeilijke. Je gaat niet direct op antwoorden.
De bon vivant. Degene die de meeste massages kreeg.
Dat is allemaal evenveel.
Ja, dat is toch altijd wel iemand die graag at of die... Ik heb een verhaal laatst opgepikt van FDG, dat iedere renner daar veel nationaliteiten bij elkaar en die iets meebrachten tijdens de koers van hun eigen land. De Italiaan had veel pasta mee en Sinkeldam, dat was de man die ik ooit vertelde, zei van na die periode stond ik 2 of 3 kilo dikker. Dat zijn ook verhalen die jij me twijfelt hebt.
Zo'n voor zo'n dingen heb ik nog niet meegemaakt, maar ik vind dat heel moeilijk eens hebben te zeggen van wie dat echt wel graag... Je hebt er wel enkele die wel graag houden van goed eten, maar zo echt mannen die er bovenuit steken.
Nee.
Dat is moeilijk.
Geen boefertjes.
Moet ik even zo van, weet je, deze laatste jaren zo streng geworden, dat ze allemaal een beetje moeten inhouden. Hè.
Nee. Nou, bijvoorbeeld na een tour of in Parijs is toch meestal.
Ja, ik heb in mijn carrière wordt ook eens bijgekomen, dus ik kon er ook wel eens van.
Ja,
okay. Ik moest er altijd goed op letten.
Je mag jezelf zeggen.
misschien een kleine. Afslag in, op dat thema. Bon vivant is ook, denk ik, genieten van het leven. Dus als je jong bent, in je jonge wielercarrière...
Tom Boonen kan ook wel graag.
Ja?
als hij zijn doelen bereikt, dat genoot hij ook wel van het leven. Niet van de eten, ja. Maar die gaat toch niet heel waarschijnlijk een stapje zetten en zo.
Een stapje zetten en dan komt ook wat vrouwelijk voor tegen waarschijnlijk. Ja. Is er zo iemand die eruit springt, naast Tom Boon dan?
Ja, dat is Boon die eruit springt natuurlijk. Okay.
Ja, dat is toch wel een figuur dat eruit springt. Mm-hmm. In het uitgaan en
ja, gewoon als hij zijn dingen bereikt had van het leven genoot, wat hij ook mocht. Hè.
Volop feesten naar winst. Ja. Mm-hmm. Alright.
Oké. Held en anti-held, zoiets dat we heel vaak terugkomt als mensen praten over de persoon Jurgen van den Broek. De mensen sloten je in de armen bij topprestaties in de Tour, maar ze zijn dan even snel weer klaar om je neer te sabelen als daar naar hun gevoel weer een valpartij te veel was. Ja, hoe kwam dat, denk je? We hebben het daar net al even over gehad. Is dat omdat je zwakkere kans soms is te iets zien en zij van... Of is daar een oorzaak van? Heb je daarover over nagedacht?
Ik denk gewoon de eerste keer in een Tour dat mijn interviews niet van de beste waren toen. En dat daar de mensen een beeld geschetst hebben en dat toen eigenlijk nooit meer weggegaan is. En ja, dan krijg je natuurlijk veel tegenstanders. Mm-hmm. Wat jammer is natuurlijk, maar...
Ja. Heb je dat later wat kunnen bijstellen?
Oh, geprobeerd, maar zeer moeilijk. Hè.
Ja, want je zegt daar dat je dan bij die mental coach bent gegaan, dan heb je ook je interviewstijl aangepast.
Ja, aangepast zozeer niet, maar geleerd daarmee omgaan. En
gebruik je nu op dit moment een aantal trucjes aan je toegeleerd?
Nee, gewoon. Dat is wat de journalisten hebben op het einde ook gevraagd. Van, heb je niet eigenlijk trucjes? Ik zeg gewoon nee. Ik zeg, maar dat is gewoon leren omgaan met jullie.
Ja.
En dat is wel, en nu is het allemaal veel vlotter. En op die moment denk ik van ja, ze stellen mij vragen, maar als ik iets antwoord, ze gaan me neerhalen, dus ik moet dat mee oppassen.
Proactief eigenlijk daarmee.
Ja, dus dat is heel moeilijk.
Ja,
ja.
Maar nu leer je dat gewoon en leer je een beetje rond de vragen ronddraaien als het niet moet.
Ja,
die valpartijen, dat is wel altijd een groot deel geweest van je carrière, jammer genoeg.
Mm-hmm.
Meestal ook als je viel, brak je iets. Ik zag dan bijvoorbeeld een reportage op de Sierra Nevada. Dat was met Ruben van Gucht. Ja. En ik zag daar je ontbijt nemen. Dat waren twee zakjes, 50 gram havermout. Mm-hmm. Warm water bij, geen melk, zeker geen melk. Twee stukjes fruit en dan twee kiwis waren en dan gaan trainen.
Mm-hmm. Ja, je moest zo streng op je eten letten.
Mm-hmm.
Ja, je moest zo mager zijn en dat gaat ten koste van sommige dingen. En,
dat gaat toch wel sterk over. Dat ik zou zelfs geen werkdag door kunnen met
je. Ja, maar geleerd hebben, maar op een duur is je gestel zo zwak geworden en meestal in dat geval breekt er gewoon niets. Ja. En dat is dat nadeel natuurlijk.
Ja, melk zit dan calcium.
Die... Wat je nu wel voelt natuurlijk, na de carrière, je zegt van oeh, het is allemaal wel een beetje stijver. En
als je dat moment zelf niet hoort dat je rookbouw aan het plegen was op je lichaam?
Ja, je zit er bezig met prestaties, wat de ploeg van je verwacht. En dat is gewoon tot het extreme gaan. Dat is topsport gewoon, denk ik.
Hoeft dat echt zo? Dus eigenlijk als je topsport doet, moet je rookbouw op je lichaam plegen als ik je...
Ja, topsport is nooit niet gezond, zeggen ze. Dat is ook wel, hè.
Dat wist je op voorhand, of?
God, dat zeggen ze altijd wel. Men denkt naar die bananen, denkt wel.
Gewoon gaan.
Prestaties en de rest zien we wel.
Ja.
Mm-hmm.
En je leert je lichaam ook presteren op twee kiwis en een half zakje havermout?
In grote mate wel. Soms kom je wel eens serieus tegen, maar...
Ja.
Heb je dat nu... vind je dat nu nog altijd een correcte manier van trainen?
Niet helemaal. Ik zou altijd extreem leven, maar ik zou het iets meer verantwoord doen. En ja, destijds was het zo'n beetje zoeken zelf. En dat was nog niet extreem met diëtisten werken zoals nu, dat allemaal uitgemeten is en afgehoren en noem maar op. Dus dat was een beetje zelf zoeken.
Ja.
Dus dat pleit wel een beetje roofbouw en daar wordt het lichaam wel wat zwakker van.
Dus nu gaat het wel een pak beter dan met de jeugd van vandaag?
Ja, nu zijn er veel diëtisten en dat wordt allemaal uitgeteld en uitgemeten, dus op zich is dat wel verantwoord.
Ja.
Dus toen was het eigenlijk niet meer eens onderbouwd. Was dat misschien het manco bij Lotto? Jij was daar een van de enige rondrenners. Ik heb bij Louis Vervaeken, om er dan op terug te komen, die zei ook van ik kwam bij Lotto en er was niet echt iemand die mij... onder de hand nam om...
Ja, dat zei mijn trainer nu ook. Van, als je nu ziet, iedereen gaat op hoogte staan, iedereen let op zijn voeding en zegt, jij wordt destijds al een voortrekker van dat. En nu, destijds lachten ze met u, maar nu gaat iedereen, zegt hij. Dus ja.
Stel dat je dan in een ploeg was terechtgekomen waar het rondewerk meer gecultiveerd werd, dan had dat misschien ook wel een invloed gehad op jouw carrière, als je dan achteraf bekijkt.
Zo, nu begin je er meer en meer over na te denken en misschien wel, hè.
Ja.
Mm-hmm. Ja. Maar ja, dat zijn die momenten dat je een beslissing neemt en dan kun je niet op terugkomen.
Nee.
Ja, op het moment dat je zo'n podcast opneemt, begin je daarover na te denken.
Inderdaad. Ja.
Ja. En dan later ben je naar Katusha gegaan, in Lotto Jumbo. Mm-hmm. Heb je daar dan niet meer die ronde rennercultuur gevoeld? Of was dat ook?
Bij Lotto Jumbo voelde echt wel dat ze serieuze vorderingen aan het maken waren. Echt. Mm-hmm. En als je nu ziet hoe dat ze bezig zijn met alles, is dat echt wel tot in de details in orde. Mm-hmm. Elke gram wordt eraf gewogen, elke gram is te veel of te weinig.
Dus kijk, dat is niet zo lang geleden eigenlijk, hè?
Nee, maar toen waren ze stilaan mee bezig en dat werd allemaal een beetje op punt gezet. En ja, met een trainer werkt dat nu, alleen met een vroegere trainer. En die zie ook van, nu staat dat echt allemaal op punt. En iedereen een app op zijn telefoon, maar opstaan, mocht vandaag dat en dat eten. Dat krijgen ze allemaal doorgestuurd, dus je moet zelfs niet meer kiezen wat je moet eten. Opvoerend wordt het allemaal.
Ja, dus. Technologie to the rescue.
Hè? Ja, het is eigenlijk voor gek te worden, zit hij op sommige momenten.
Ja. Bij Sunweb gaat het vooral dat ze komen naar beneden, naar het ontbijt en hun aantal kraantjes zijn afgewogen en ze moeten het gewoon binnenlepelen.
Ja, dat is een beetje zoals Jumbo.
Dat is nog hetzelfde. Dat moeten ze nog zelf doen.
Dat wordt
nog
niet gedaan.
Dat er een robot naast hen staat en die een lepeltje in de mond steekt.
Hoe was het eigenlijk bij Katusha? Dat een jaartje in 2016.
Mm-hmm. Goed, maar dat was zo'n beetje, hoe moet ik zeggen, onrust, laten we zeggen, en hogerop. En dat was wel jammer, want ik was er heel graag gebleven. Maar ja, dat was toen een beetje, dat ze niet wisten van sponsor, geen sponsor, geld, geen geld. Bij mij de Tour was toen ook goed begonnen. Stom en gevallen, iets gebroken, uit. En dat was ook niet in mijn voordeel natuurlijk voor een contractverlenging, wat ik wel jammer vond achteraf, want ik was er heel graag.
Ja, dat was dan vooral onder de vleugels van Rodriguez.
Als baas bedoel je?
Nee, als...
Ah ja, renner, ja,
Rodriguez.
Rodriguez
eigenlijk.
Ja, maar die ging toen, die stopte, die zijn afscheid aangekondigd in de Tour, denk ik. Ja. Is toen gestopt. Ja. Maar eigenlijk, ik was de helper van Rodriguez en dat was echt plezant, ik deed dat graag. En, ja. Ja. En een nerveuze wire-etappe, valpartij en...
Terugisbreukje.
Arm af.
Wire-etappe.
Ik heb ze toen niet... ik heb ze wel uitgereden, juist. Jawel. Ja. Ja. Een rit voor de dag voor Mont Ventoux, denk ik.
Ja. Dus je had toen geen klassementsambities meer?
Hè? Nee, want ik reed een echt local. Allee. Een beetje rond van, zoals mijn eerste jaar in de Tour, en dat vond ik plezant. Ja. Ik moest dan niks zien, gewoon Rodriguez bijstaan in de finale en voor de rest buiten de problemen blijven.
Want Katusha was dan eigenlijk het eerste jaar na 9 jaar Lotto. Mm-hmm. Daarnet in de vragenronde zei je van, ben misschien toch te lang bij Lotto gebleven? Mm-hmm. Waarom 2014 ben je dan weggegaan? Was dat moest je weg? Wou je weg?
Ja, dat was wel een beetje in onvrede met elkaar en op een gegeven moment wilde je dan gewoon weg. En, dan is er geen uitweg meer.
Ja. Mijn pins komt niet zo goed uit.
Wie dat er daaraan komt?
Het oh, voilà. Naalslacht weer.
Ja, voilà, voilà.
Kom je mee? Ja. Ja. Nee, dat was een beetje...
Dat had ik niet kunnen zien eigenlijk, op de podcast natuurlijk. Dat is enkel maar niet.
Nee, het was na mijn valpartij met mijn knie, denk ik, begon zo'n beetje de miserie binnen de ploeg. Mm-hmm. En dat is toen 2 jaar aangesleept en dat begon toen echt mentaal op mij te wegen. En, mijn koesting in fietsen was op een gegeven moment zo ver weg, mm-hmm. dat ik gewoon geen koesting meer had om te trainen, te presteren.
Oké. Okay.
En ja, dan komt er wel een breuk op een gegeven moment.
Ja, ja.
Ik had liever, op zich had er niet de miserie geweest, had ik graag gebleven, want ik was er wel graag. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment, als het blijkt dat ze niet meer in je geloven en zo, is het beter om weg te gaan, denk ik. Ja.
Want in 2012 stond je dicht bij Quickstep, hè?
Klopt.
Ja. Ja. Maar toch niet gedaan.
Ik had hem beter wel gedaan. Maar...
Achteraf? Ja. Ja. Oké. Okay. Dat was dan echt als rondekopman ook? Dat was
ja, dat klopt.
Omega Pharma dat dan naar Quickstep?
Ja, weet je, toen, Omega Pharma en Quickstep en Lotto gingen toen aan elkaar. Mm-hmm. En ik had toen juist een goed seizoen achter de rug. Ik had heel veel punten. Wat destijds een doorslag gaf voor een licentie te krijgen. En Lotto begon met een nieuw team. Mm-hmm. Dus zij moesten mij hebben eigenlijk om die licentie te verkrijgen.
Ja.
Dus ja, toen was het een beetje het contract aanbieding. En dan, ja, ze hebben mij toen een heel schoon voorstel gedaan. Was achteraf zelf een beetje in de media gezegd van ja, we betalen hem te veel. Maar dat hebben ze zelf voor gekozen toen.
Ja.
En ik had toen mijn woord gegeven om dat project te ondersteunen. Dat Lotto wil opstarten. Maar om dan na 2 jaar met beginnen af te breken en te zeggen van ja, hij verdient te veel. Ja. Dat vond ik heel jammer. En zeker als je dan een kniebreuk hebt. En ze beginnen zo'n beetje te bazuinen dat je daar mee opzet doen. Dat vind ik wel heel erg.
Ja.
En dan voelde wel dat het vertrouwen eigenlijk een beetje weg is.
Ja, lijkt een beetje wat Evans...
Het zullen wat Evans gehad heeft en Greipel.
Ja.
Dus chillen eigenlijk.
De patronen keren wel keren terug.
Ja, dus daarom. Ze zitten dan in de media te zeggen van hij spitst zich alleen toe op een tour, terwijl dat in mijn contract stond dat ik de tour altijd goed moest zijn.
Ja.
Dus het was hun verlangen eigenlijk omdat ik er goed ging zijn. En dan gaan ze zeggen dat ik dat zelf wil. Ja, dat is niet...
Ja, ik heb hier je lijstje van klassiekers ook voor mij liggen. Je reed wel effectief elk jaar de klassiekers. Alleen één dagsrennen zijn is nooit aan jou
bestaan. Nee, mijn trainer heeft tegen de ploeg gezegd van kijk, hij gaat dan nooit top in worden.
Mm-hmm.
Dat gaat nooit niet lukken. Allee, iedereen heeft zijn beperkingen als renner. En ik was nooit explosief. En dan zei ook van, dan moet je zoveel trainen als je wilt, dat gaat niet lukken.
Ja.
Maar voor mij was het wel iets goed om in dienst van de ploeg te rijden altijd.
Ja. Komt er in Luik-Bastenaken-Luik nog aan op explosief zijn na 260 kilometer?
Oh ja, dat is toch altijd wel een beetje iets speciaals in een dagskoers. Het is heel anders dan een ronde. Een ronde is lopender en in een dagskoers moeten we echt één dag goed zijn.
Ja.
Dat is altijd moeilijker voor mij.
Ja. En de kleinere rondjes, daar boek je dan toch die grote, die overwinning die toch wel door iedereen herinnerd wordt. De Dauphiné.
Mm-hmm. Eentje, hè.
Eentje.
Jammer genoeg.
Ja. Hoe was dat?
Een opluchting zeker, omdat dat in de Dauphiné is. En toen voelde ik me echt goed dat jaar. En toen dacht ik van, ik ben echt klaar voor de Tour. En dan komt een stom ongeval tegen. Dat is wel heel jammer.
Ja.
Maar ze zijn wel heel blij dat je een overwinning gepakt hebt natuurlijk.
Ook door te aanvallen. Ik denk dat er heel veel mensen iets hadden van, waarom valt hij nu eens niet wat meer aan? En in het begin in 2009 was dat wel iets dat je vaker...
Ja, dus erom. Maar als je voor een klassement gaat en je weet van, ik ben hier niet de man die voor geel gaat, ja, dan moet je een beetje spaarzaam omgaan met je krachten en niet liggen boeken laten gek.
Ja.
Je weet dat je dan niet de beste niet bent en er wordt verlangd van je dat je het klassement rijdt.
Ja.
Want als je dan gaat aanvallen en je wordt gelost, dan krijg je van die ploeg ook onder je voeten. Dan zeggen ze van, ja, Domrik, wat doe je nu?
Ja.
Dus ja, dat is altijd wel iets. Maar op zich een ploeg ook naar buiten moet brengen en zeggen van, kijk, we hebben gezegd dat hij niet moet aanvallen, maar... Nu was dat zo precies dat ik niet wilde of niet mocht, laten we zeggen, dat ik niet wilde.
Mm-hmm.
Terwijl het eerder is van, ja... Spaarzaam omspringen en altijd volgen en zien wat er uitkomt.
Ja. Had je nooit idee in je hoofd van, oké, nu is alles of niks, nu ga ik er gewoon eens voor?
Moet nog kunnen, hè. Het probleem is in de finale, als je bij de beste zit, het gaat zo snel.
Ja.
En als je dan kunt aanvallen, dan wint ook een toer, hè.
Ja. Dat is net dat extra
proces. Het is dan net dat extra dat je tekort komt en ja, dan moet je hem leren leven.
Ja. Vind je dat jammer dat je maar één wegoverwinning en dan BK nog in de latere nadagen?
Eigenlijk wel. Ik had graag in een grote ronde zijn rit gewonnen. Ja. 2009 was ik er altijd kort bij. Ik zat altijd in ontsnappingen, net terug, altijd op het einde. 2011 Muur Brittannië had ik eigenlijk ook kunnen winnen. Had Gilbert toen het gaat niet dichtgereden. Maar dat is een nadien, jammer.
Ja.
Dus.
Was het dan ooit een optie bijvoorbeeld om de ronde voor een klassement te rijden en dan bijvoorbeeld dat puur voor ritten te gaan?
Ik had het probleem, ik spitste me zo dan toe op die tour, naar Luik-Bastenaken-Luik, dat ik mentaal en dat ik zo echt een terugval had nadien. En dat was heel moeilijk om terug bovenop te komen tegen de Vuelta. Dus de periode was zo net te kort voor echt, ik had dan die criterium, je had altijd zo'n terugval.
Ja. En kon je niet gewoon een ritje uitkiezen bijvoorbeeld in de Vuelta, dat je zegt van oké, ik laat mij de eerste 10 dagen los
op, ja, maar
dat is, en ga dan gewoon eens in
naam. Als je je hart laat gaan hebt, dan is de Vuelta ook lastig. Okay. Dus het is niet dat de Vuelta vlakke etappes zijn om erin te komen, dat is met nadeel natuurlijk.
Ja.
Dat is dan dat je een afzien en op en af.
Ja. De Bourgondisch kantje na de Tour komt ook boven.
Ja, te zeggen.
Oké. Ik vond het ook wel opmerkelijk, of als je iets leest met jouw naam, is het altijd iets dat jij zelf zegt van, ik had niet het grote talent.
Mm-hmm.
Ik vind dat zo'n contradictie. Iemand die twee keer top 5 rijdt in de Ronde van Frankrijk, wat toch wel de moeilijkste en de grootste ronde is, en dan nog als Belg zijnde, dat dan zegt van, oké, ik had niet het grote talent, terwijl er zijn honderden renners die het me veel minder moeten stellen.
Ja, mijn vroeger een trainer heeft dat ook gezegd. Ik denk vorig jaar in een interview of zoiets. Van, hij had niet het talent. Hij had wel talent, maar niet het grote talent. Maar hij moest het gewoon hebben van het extreme leven. Die levensstijl.
Doet niet iedereen dat? Werkt niet iedereen extreem ervoor?
Jawel, denk ik. Maar misschien was dat bij mij een tikkeltje meer. Ik weet dat van mezelf niet. Maar de mensen rondom mij zeiden toch altijd dat ik extreem was. Dus.
Ja.
Maar dat was ook mijn manier. Omdat ik wil altijd iets van hebben van als ik stop. Maar geen spijt hebben.
Ja.
En soms zeggen ze dat tegen mij van, je moet zo niet extreem zijn, maar een beetje losser, maar ik kon dat gewoon niet.
Ja.
Dat was mijn manier van leven, mijn manier van sporten en ervoor te gaan.
Mm-hmm. Dat was ook mede waarschijnlijk de reden waarom dat je enkel op de Tour kon in een jaar mentaal zo diep gaan.
Nee, want ik probeerde in het voorjaar ook van dat geen goed te zijn. Mm-hmm. Maar ik had altijd zoiets van, dan moest ik dezelfde trainingen doen in de winter. Of voor de Tour. In de Tour was ik altijd eens zo goed.
Ja.
Dat was altijd mijn, iedereen heeft dat zo wel een periode in het jaar die echt goed is. En bij mij was altijd juli, dat ik echt... Juni, juli was ik altijd heel goed.
Ja, oké.
Okay. In het voorjaar probeerde ik dat ook, maar dan dat gewicht lukte niet. En dan was altijd zo'n beetje spartelen en toch proberen, maar net niet altijd.
Ja. 2016 was ook een periode dat je zei van... Die daarnet zei ook van, ik ben niet naar waarde geschat tijdens mijn carrière. We hebben het daar net ook nog over gehad. En je zei van, na mijn carrière zal dat wel komen. Is dat nu iets dat je merkt van, oké, ze hebben nu meer... Wij zitten hier nu ook. Is er nu meer waardering voor de persoon, Jurie van den Broek?
Een klein beetje meer, ja.
Dat ze meer beseffen.
Sommige mensen vragen ook van, ga je nu al start van de Tour? Dan zeg ik ook van, nee eigenlijk, want ik heb niks gevraagd. Dus ja. Dat voelt ze wel een beetje, maar oké, ja.
Is dat niet vreemd?
Ja, misschien wel, maar ze kunnen niet iedereen vragen. Hè.
Ja, maar toch. Daarvoor was toch van Lucien van Impe gereden dat er een Belg überhaupt in de top 5 van de Tour reed. En nu dat de meeste mensen worden pas gecalibreerd, vonden dat ze dood zijn en vonden dat ze gestopt zijn als sporter.
Ja, misschien moet nog wat ouder worden.
Nog wat geduld, hè.
Steekt dat soms nog of is dat iets dat...
Nu dat een Tour eraan komt, dan miste de koers wel en dan denk je van, zo, dat toch spijt. Het zou toch mooi zijn om nog eens naar een Tour te gaan, zo.
Mm-hmm.
Maar ja, je moet dan leren leven en...
Maar je wordt wel gevraagd daarvoor, hè? Allee, om daar een woordje uitleg over te geven. Dat is toch...
Wat bedoel je?
Ja, wel, omdat je daar juist zei dat je dus gevraagd wordt door VRT om een woordje uitleg te geven over de Tour, nu.
Nee, VRT niet.
Nee, sorry, excuseer.
Nee, klopt. De krant had gevraagd van de podcast te doen, maar voor de rest eigenlijk niet.
Zijn er ploegen die want je was toch een pionier in het rondevlak, zeker in België.
Mm-hmm.
Zijn er ploegen, heb je geen aanvraag gekregen na je carrière, van ploegen van, oké, die expertise willen we aanwenden?
Nee, maar weet je, iedereen heeft al zijn staf, zijn structuur en zo. Dus dat is wel een beetje, ja. En tegenwoordig moet je al redelijk gestudeerd hebben om in de structuur te zitten. En als ex-renner zijn er niet die studies gedaan, dus dat snap ik wel natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar ik heb altijd wel zoiets gehad van met de jeugdbeestjes zijn, dat zou me wel interesseren. Maar ja, ze moeten zich aanbieden en ik heb geprobeerd van mijn ploeg. Wat dat niet simpel was. En dat plan heb ik eigenlijk ook laten varen, want dat was gewoon niet haalbaar.
En wat was dan juist het plan?
Een jongere ploeg opstarten, maar dat was financieel gewoon niet haalbaar om daar sponsors voor te vinden. En op een gegeven moment, na een jaar zoeken, hebben we gezegd van ja, nee.
Ja.
Mm-hmm. Om te stoppen, want het lukt toch niet.
Ja. Oh ja, je ziet ook wel de topverhalen van Sven Heijs die met de jeugd bezig is of met Safe Cycling enzovoort.
Mm-hmm.
Dan zijn er blijkbaar ook wel projecten zoals dat van jou, dat die dan eigenlijk, waar er heel veel ambitie en energie in gestoken is, die dan... weer aan de kant worden gezet, om dan weer iets nieuws. Dus allee, het is niet omdat het niet in de media komt, dat het niet gebeurt, hè.
Ja, ik probeer wel, want ik weet dat er nood aan is om met de jongen een ploeg op te richten. Maar ja, je moet natuurlijk de middelen krijgen en vinden ook. En dat is niet simpel.
Nee.
Ja. Stel nu, ik ben een sponsor, of ik ben een renner en ik wil gaan klimmen. Wat zijn zo die tips dat je zou kunnen geven? Of
er zijn grote verschillen. Dus, ik ben een renner en een klimmer. Of ik ben een sponsor.
Laat mij.
Wij moeten dezelfde klappen als jij een sponsor bent.
Laat mij over de renner hebben. Ik wil alleen maar naartoe gaan van wat is die expertise die jij extra kan bieden aan mensen die in het rondewerk willen...
De dingen dat je wel en niet moet doen. De fouten die ik zelf misschien gemaakt heb, dat je extreem te zijn. Maar je moet wel extreem zijn, maar niet te misschien. Hoe dat je moet trainen, waar dat je moet trainen. Ik heb de feeling, je weet hoe dat voelt om bergop te rijden. Dus dat is wel een verschil.
Ja, oké. Okay. Heb je nu sportief nog toekomstplannen? Staan er nog...
Voorlopig niet. Ik heb altijd gezegd, ik wil eens een volledige triathlon doen, maar dat weet ik dat ik hard moet voor mijn trainen. En dat komt er niet van, dus...
Ik heb wel tips gekregen van Frederik van Lierde.
Ja, en van Luc van Lierde, maar die zeggen altijd, je moet dat doen, maar... Ja. Moet ik zoveel gaan trainen, en dat gaan ze thuis ook niet graag horen.
Ja. Zijn er nu professioneel nog zaken die op stapel staan? zelfstandig statuut? Wat zijn de toekomst?
Een fietsenwinkel beginnen bijvoorbeeld.
Nee, ik ben nu bezig. Ik ben nu bezig met projecten. Ik ga nu mijn eerste beginnen hier in Veerle-Laakdal. Dus dat zijn eigenlijk appartementen bouwen en verkopen. Okay. Ik had er vroeger al wat ik verhuurde. En stilaan is een beetje dat plan gegroeid van kijk, toch een beetje een zekerheid inbouwen naast de koers en we zien wel wat er in de koers komt.
Ja, daar was je toen ook al mee bezig toen.
Ja, maar nog niet, alleen nu concreet zo'n beetje. En dan heb ik gezegd van kijk, de koers lukt niet zoals ik wil. We gaan echt een zekerheid inbouwen en iets naar buiten proberen. En als ik iets vind, kan ik de koers altijd bijpakken als bij wijze van spreken hobby. Mm-hmm. Maar dat je toch een zekerheid hebt.
Dat gebeurt toch wel vaker, hè? De wielrenners die ofwel in de verzekeringen gaan ofwel in de iemand.
Ja, verzekeringen is wel...
Verzekeringen is wel saai, bedoel, ja. Dat is altijd iemand is leuk. Dat is altijd ook wel eigenlijk.
We zijn stilaan aan het einde gekomen, maar er is toch nog één vraag.
Hoe lang zijn we nu al bezig? Oeh, ja, bijna een vol uur.
Ja. Er is toch nog één vraag die mij vooruit brandt. Ik zal even horen of je nog contact hebt met je vriend Nicolas Sarkozy.
Nee.
Wat gebeurt er toen eigenlijk?
Niet veel, maar ja, dat is ook weer zoiets. Het ding was, dat was de laatste bergetappe op Tourmalet. En ik had toen de dopingcontrole gehad, het was echt een koude dag, regen, wind. We zaten helemaal boven op Tourmalet. Mm-hmm. En we moesten dan een kilometer, 6-7 naar beneden gaan op de bussen. Mm-hmm. Maar omdat ik in de controle was, was ik redelijk laat. En toen was de kolom eigenlijk met Sarkozy naar beneden aan het rijden, maar dat wist ik niet. En ik wilde zo snel mogelijk naar de bus, want we moesten samen als nog koersen. Maar ik had echt koud en ik hoorde die auto's voorbij en die auto's die blokkeerden mij altijd. Ik zeg van ja, waarom? Dus links van die auto, die ramde mij terug de kant in. De remmen rechts van die auto, die ramde mij terug de kant in. Ik zeg, wel man. En op een gegeven moment komt die bodyguard naar buiten met zijn revolver in zijn handen. En zegt nog geen keer, ik moet morgen niet starten. Ik zeg, oeh. Maar ja, toen had ik ook zoiets van, ja, je komt naar de koers kijken. Er zijn renners die naar beneden willen, die koud hebben. Waarom mag dat niet? Zijn helikopter stond 2 kilometer verder, die was droog, dus ja. Maar toen werd dat zo'n beetje, ja. Ik werd in de kant geramd en ik zei de derde keer, ik ga het toch niet proberen, want dan hang je wel ergens in het ravijn.
Ja, een beetje om mee te eindigen. Is dat ook een beetje een symbool voor jouw carrière, denk ik. Als je iets in het hoofd haalde, was er weinig dat je kon tegenhouden om dat doel niet te bereiken, lijkt mij. Dat is een beetje...
Ja, maar ik denk dat je dat in het leven gewoon op moet hebben. En dat probeer ik hier buiten nu ook. Dan heb ik ook altijd gezegd, van, als ik stop, wil ik er buiten ook iets bereiken en laten zien dat ik dat kan.
Ja.
Dus het is altijd leuk als mensen zeggen, je kunt dat niet, je doet het dan wel.
Ja,
of vind ik het plezant.
Ja.
Klopt. Oké, dit was de proloog van de podcast van de koers. Jurgen, ik wil je danken voor je aanwezigheid en voor je leuke verhalen en anekdotes.
Dat is graag gedaan.
Verder, voor rectificaties kan je steeds wenden tot onze social media pagina's. Dat is steeds te vinden via de naam De Koers. En volgen mag ook steeds via social media. En ik hoop jullie te zien een volgende keer. Ciao.
Yes, ciao.
Bye.
Bedankt, hè.
Graag gedaan.
Een beetje leuk.
Heel leuk, eigenlijk. Ja. Ja. Zo geen camera op, nu is het plezant.
Ja, het is wel.